Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 45... en daarvan het tweede vers: God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Tweede vers van Psalm 45. Schriftlezing voor deze middag is uit Openbaring 2 en daarvan de versen 12 tot en met 17. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Maar eerst doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 36 het eerste gedeelte van vers 3. En het tweede gedeelte van vers 2. Bij u, Heere, is de levensbron. En hoe groot is uw goedgunstigheid?
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Openbaring 2, te beginnen bij vers 12. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde dan de kinderen Israëls, een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing.
We willen deze middag met Gods hulp nadenken over een gedeelte van de brief aan de gemeente van Pergamum. En als de Heer het geeft, zullen we dan over enkele weken het resterende gedeelte van deze brief overdenken. Deze middag vers 12, 13 en een gedeelte van vers 17. We lezen daar Gods woord en de tekst. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam. En hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij u lieden, waar de Satan woont. En dan nog een gedeelte van vers 17. Die overwint, ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, u hebt ons op deze zondagmiddag opnieuw onder de klanken van uw woord gebracht. En geeft u dat dat voor ons een wonder mag zijn. Er zijn zoveel in deze grote stad en in de plaatsen eromheen die een andere bestemming hebben gezocht voor hun zondagmiddag. En wij zijn niet beter. U hebt ons nog hier willen brengen, onder de woorden van het eeuwige leven. U hebt ons nog hier willen brengen waar uw troon is. En Heere, geef ons dat dat heel persoonlijk een wonder zal worden. Dat het vanmiddag eens zo mag worden dat we het niet meer gewoon vinden dat we in de kerk zijn. En dat er in ons hart verbrokenheid mag komen. En een gebed mag opstijgen, Heere, mag ik u leren kennen. En mag ik u leren vrezen en leren dienen. Want u bent het allerhoogste en eeuwige goed. Heere, wilt u dat leggen in ons hart? Wilt u dat werken in ons hart? Als vanmiddag alleen maar uw woord tot ons zou komen zonder meer. Als het alleen maar ons oor zou bereiken en wellicht ons verstand zou ingaan, zelfs ons geheugen. Dan zal het uiteindelijk toch geen eeuwigheidsvrucht voortbrengen. Maar we bidden van u of u het woord van deze middag zou willen gebruiken als een tweesnijdend scherp zwaard. Zo hebt u zichzelf genoemd in de brief die onze tekst van vanmiddag is. Degene die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Heere, wilt u geven dat uw woord zo mag indringen in ons hart. En dat het ons hart en leven ontdekken mag, openleggen mag voor u, maar ook voor het oog van onze ziel. En Heere, wilt u dan niet alleen verwonden, dat is ook nodig. Maar wilt u ook door uw genade verbinden. Heere, u kent ons alle zoals we hier zijn opgekomen. We dragen de kinderen en de jongeren aan u op. Gedenkt u ze, midden in deze wereld met alle verleidingen. Wilt u geven dat we vanmiddag ook ontdekt krijgen in wat voor wereld we leven. En wat voor wereld er van nature in ons hart leeft. Dat onze ogen daarvoor open mogen gaan. En dat we de dingen mogen zien, ook de dingen om ons heen, zoals u ze ziet. Heere, wilt u zijn met de ouders, met de ouderen. Degenen van middelbare leeftijd dragen een ieder aan u op. U weet wat wij nodig hebben. Wilt u met ons zijn, ook in alle zorgen en moeite die er kunnen zijn? Vanmorgen hebben we de zieken aan u opgedragen. Degenen die het psychisch moeilijk hebben. Ontferm u zich, Heere, ook over de rouwdragenden onder ons. Wil u ze troost en kracht schenken? Wilt u zijn met hen die een eenzame strijd kennen? U kent alle levensomstandigheden. U kent ook alle vragen en alle worstelingen. Maar we bidden van u over in alle eenzaamheid die zich kan laten gelden en in alle strijd die er kan zijn, mogen ondervinden dat u van de omstandigheden afweet. En als ons huis dan een huis van eenzaamheid is, of een huis van moeite en verdriet en van spanning, wil u het deze middag dan toch spreken tot ons hart. Ik weet waar gij woont. Heren, we dragen hen aan u op die niet onder ons zijn, die niet meer naar de kerk kunnen komen. Wil u ze opzoeken op de plaats waar ze zijn en wilt u uw woord ook zegenen als ze het daar mogen luisteren. Wees met hen die vanwege vakantie elders zijn, beveilig hen en wilt u ze op de bestemde tijd weer in ons midden terugbrengen. Wilt u zijn met degenen die nog weg zullen gaan, we dragen een ieder aan u op. Bijzonder ook de eenzamen en de ouderen, die het juist in deze warme dagen, waarin veel bekenden en geliefden wellicht elders zijn, het bijzonder moeilijk hebben. Heere, wil u ze gedenken. Wil u zijn met uw vervolgde kerk. Houd u haar staande, Heere. En wil u getrouwmakende genade geven. Geef het ook aan ons. Ook vanmiddag in de bediening van uw woord. Laat het woord werkelijk een tweesnijdend scherp zwaard zijn. Heren, dan weet u van onze verwachting of van ons gebrek aan verwachting. Maar we bidden van u, neemt u reden uit uzelf en scheurt u deze middag nog de hemel en daalt u zelf in ons midden neer en laat er vanmiddag gepreekt mogen worden in betoning van geest en kracht. Wil u jongere mensen en oudere mensen tot echte bekering brengen. Dat is uw werk, Heere. Dat is ook uw eis die u laat wegen op onze harten. Maar het is ten diepste en het is uiteindelijk uw eigen werk. Wil u het doen? En wilt u geven dat uw kinderen onderwezen mogen worden? Ook door de woorden van deze kostbare brief uit de hemel. Wees zo met ons allen. Zie in gunst op ons neer. Bewaar ons voor alle zonden. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Gedenk onze koster, onze organisten. Ook onze hulpkoster die deze zondag kostersdiensten verrichten mag. Geef hem ook daarin wat nodig is. Hoor en verhoor ons. Niet om onzentwil, Heere. Want wij kunnen voor u niet bestaan. Maar wil ons horen. Uit genade om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van het gebed des Heren. Daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. En vers 8. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. 3 en 8 van de berijming van het gebed des Heren. En er zijn deze zondag 3 collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie en de derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 3, het vierde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. Het vierde van Psalm 3. Geliefde gemeente, vanmiddag ligt opnieuw het boek Openbaring voor ons. En misschien is het eens goed om de preek vanmiddag te beginnen met de naam van dat Bijbelboek, Openbaring. Wat wil dat eigenlijk zeggen? In de grondtaal staat er een woord dat betekent dat de bedekking eraf gehaald wordt. Onthulling, ontdekking, openbaring. En wat moet er dan onthuld worden? Ja, zegt iemand, dat is natuurlijk de toekomst. Johannes op Patmos, die krijgt daar vanuit de hemel allerlei visioenen en allerlei boodschappen over hoe het zal gaan in de toekomst. Dat is ook zo. En de Heere wil dat ook onthullen voor zijn kerk, niet tot bevrediging van hun nieuwsgierigheid, maar wel tot hun troost te midden van alle aanvechting. Maar het is niet alleen de toekomst die onthuld wordt. Het is ook het heden. Dat is al te vinden in het eerste hoofdstuk van de Openbaring. Want daar krijgt Johannes de opdracht van de Heere in vers 19. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen geschieden zal na deze, dat is dus de toekomst, maar ook, en dat heb ik nu overgeslagen, maar dat staat er tussenin, schrijf hetgeen is. Schrijf wat er is in de gemeenten van Klein-Azië en in de leefomgeving van de christenen in Smyrna en in Pergamum en in Efeze en noemt u maar op. De toekomst, maar ook het heden, moet als het ware onthuld worden. De ogen van de mensen in die zeven gemeenten moesten geopend worden voor het karakter van de wereld waarin ze leefden. En dat komt heel nadrukkelijk naar voren in onze brief van vanmiddag. Want daar gaat Christus de plaats aanduiden waar de christenen in Pergamum woonden. En wat zegt hij dan? Ik weet waar gij woont. Waar was dat? Waar de troon van de Satan is. Wat dat betekent en hoe de christenen dan in zo'n omgeving moeten leven en hoe ze het daar kunnen volhouden, dat willen we met Gods hulp gaan overdenken. En we schrijven bij de brief die vanmiddag voor ons ligt, geestelijke strijd in Pergamum. Geestelijke strijd in Pergamum. Drie gedachten, iets anders dan ik had aangekondigd. Allereerst letten we op de strijders van Christus. Dat is vers 13. Waar de Heer Jezus zegt, gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden. De strijders van Christus. En wanneer we dat hebben overdacht, blikken we vanuit vers 13 terug naar het eerste vers van onze tekst, vers 12. Dan letten we op het zwaard van Christus. Vers 12 zegt, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En tenslotte denken we na over de overwinning door Christus. Vers 17, het gedeelte dat ik u heb voorgelezen. Ik zal hem geven, een witte keursteen. Aan wie? Aan degene die overwint. Dus de strijders van Christus, het zwaard van Christus en de overwinning door Christus. Vanmiddag gaan we in gedachten naar Pergamum, de derde gemeente waaraan Johannes in opdracht van de Heer Jezus een brief moest schrijven. Pergamum, een stad die lag een stuk boven Smyrna. We hebben de vorige keer gehoord, Efeze was de eerste stad die bereikt werd door een boodschapper die vanaf Patmos kwam om de brieven te bezorgen. En vanuit Efeze ging hij dan in noordelijke richting recht omhoog en dan kwam hij in Smyrna. Maar wanneer je dan die route vervolgde in noordelijke richting nog verder omhoog, dan kwam je na een aantal dagen reizen in de stad Pergamum. Stad die bekend was vanwege het perkament dat daar gemaakt werd. Daar komt het woord perkament ook vandaan. Gemaakt uit geitenhuiden, materiaal om op te schrijven. Pergamum, een stad die ook beroemd was vanwege een enorme bibliotheek die daar in de oudheid gevestigd was en waar meer dan 200.000 boekrollen waren opgeslagen. Maar als de Heer Jezus Christus deze brief de gemeente gaat aanduiden, dan spreekt hij nog op een andere manier over die gemeente en over de plaats waar zij wonen. Want dan zegt hij het, en ik zei het u al aan het begin van de preek, ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En aan het slot van vers 13 staat het er nog een keer op een iets andere manier, waar de Satan woont. Dus Pergamum was een stad waar de Satan woonde, waar hij zijn invloed uitoefende en waar de Satan troonde. En een troon is een beeld van macht. Dat wil zeggen dat de duivel zijn macht bijzonder uitoefende in de stad Pergamum. Hoe dan? Waarom was deze stad meer de woonplaats en de troon van de Satan dan andere steden? Wel, dat had te maken met allerlei vormen van afgoderij die daar gevonden werden. Om u een paar voorbeelden te noemen, en het is niet de bedoeling dat allemaal te onthouden, maar dan krijgt u een klein beetje een indruk. In die stad werd een reusachtig groot altaar gevonden van de oppergod van de Grieken, Zeus. Waarop geofferd werd ter ere van die oppergod. En er zijn uitleggers die zeggen dat enorme altaar wat daar stond, dat zou de troon des Satans kunnen zijn geweest, waarop deze aanduiding dan betrekking heeft. En behalve Zeus werden er nog andere goden vereerd. Denkt u aan Dionysius, de god van de wijn, die ook in deze stad zijn vereerders had en zijn verering ging gepaard, u begrijpt dat wel, met allerlei uitspattingen van openbare dronkenschap en liederlijkheid en zedeloosheid. En vooral was de stad Pergamum bekend vanwege de verering van Asclepius, de god van de geneeskunst. Heel veel zieken, overal uit Klein-Azië vandaan, kwamen naar de stad Pergamum toe, van heinde en ver, om genezing te zoeken in de tempel, in het heiligdom van deze geheimzinnige slangengod, die afgebeeld werd met een staf in zijn hand waar een slang omheen kronkelde. U ziet dat teken nog steeds terug in onze medische wereld. Maar al die vormen van afgodendienst die er zo waren in Pergamum, die werden eigenlijk nog overtroffen door iets anders. En dat was de verering van de keizer. Er was heel wat afgodendienst in deze stad, maar een van de ergste dingen was de verering van de keizer. Op het hoogste punt van de stad was een grote tempel gebouwd ter ere van de keizer van Rome, en daar moesten de inwoners van de stad allemaal goddelijke eer bewijzen aan de keizer door wierook voor zijn beeld te offeren en door het te zeggen: de keizer is Heere. Achter al die afgodendienst bevond zich de macht van de vorst der duisternis. Want u en ik zouden vanmiddag tegen elkaar kunnen zeggen, en misschien is het wel door uw gedachten gegaan, die afgoden die bestaan toch eenvoudigweg niet. En als wij vandaag een reis zouden maken naar een Griekse stad en we zien daar die afgodsbeelden staan, ach, dan hebben we misschien alleen oog voor de kunstzinnige wijze waarop ze tot stand gebracht zijn en niemand is er meer die in die goden gelooft. Maar vergeet u het niet, dat de duivel deze afgodendienst in die tijd gebruikte om de mensen angst aan te jagen. Om de mensen in zijn macht te krijgen en te houden. Om ze via de afgoderij in contact te brengen met allerlei zonden. Met allerlei zedeloosheid, met allerlei uitspattingen. Achter de afgodendienst stond de troon des Satans, zoals deze brief het aanduidt. Pergamum was de stad waar de Satan woonde. En nu zijn de omstandigheden veranderd, gemeente. Maar waar zijn wij vanmiddag samengekomen? In wat voor stad? En als ik vervolgens iets daarvan ga zeggen, laat het dan duidelijk zijn dat het niet mijn bedoeling is om ons als kerkmensen te verheffen boven de stad waar we wonen. Maar laat het wel zo mogen zijn dat onze ogen geopend worden voor de omgeving waarin we wonen. Als u de lijnen zo eens doortrekt naar onze omgeving, naar ons land en naar de plaats en de stad waar we wonen. Ziet u dan niet de overeenkomsten? Oefent de duivel zijn macht niet uit, ook in Rotterdam? Zomercarnaval, wie zit daar op de troon? God of de Satan? Zo'n reggae-evenement in Kralingse Bos en bij de Kralingse Plas op de dag van de Heere. Wie zit daar op de troon? God of Satan? Het is één van tweeën. En al de pijlen die de duivel richt, niet alleen in onze stad, maar in heel ons land, op de oude door God gegeven inzetting van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Wat zit daarachter? Zien we niet hoe de duivel zijn troon heeft opgericht onder ons volk en in ons land en in onze stad? En dat het gezin, dat van de ouds een kerkje in de kerk genoemd werd, steeds meer ontwricht wordt. Als er voorstellen worden gedaan van een huwelijk, en als er een praktijk is van een huwelijk met mensen van hetzelfde geslacht, die ook kinderen adopteren. Ik zeg dat niet om mensen pijn te doen, gemeente, maar zijn dat niet zeer verontrustende ontwikkelingen? En als we zien naar alle invloeden die andere godsdiensten in onze stad en in ons land uitoefenen, is dat van God of is dat van de duivel? Daar is bijbels gezien maar één antwoord op. Misschien vindt u het radicaal. Misschien zegt u, zou het niet iets genuanceerder liggen? Maar als Christus de brief schrijft aan Pergamum, dan klinkt daar een grote radicaliteit in door. Dan zegt de Heere niet, nou ja, er zijn in Pergamum ook mensen en die zoeken ook hun levensvervulling en hun levensgeluk. En die zoeken het nou eenmaal bij een andere godsdienst. En die zoeken het nu eenmaal bij deze of die evenementen. Maar dan zegt Christus, ik weet dat waar u woont de troon van de Satan is. En dat de Satan heel bijzonder woont in uw stad. Gemeente, en nog een keer, dat is niet om ons boven anderen te verheffen. Want laten we vervolgens ook maar met deze vraag tot onszelf inkeren. Wie is er op de troon in ons hart? God of de Satan? Het is één van tweeën. Of de Heere regeert met zijn heilzame woord, met zijn heilzame geboden. Of de vorst der duisternis is nog koning in ons leven. Nu was daar in Pergamum een kerk. Hoe die er gekomen is, weten we niet. Waarschijnlijk is Paulus vanuit Efeze ook naar Pergamum gegaan en heeft hij daar het evangelie gepredikt. Of er zijn mensen vanuit Pergamum naar Efeze gegaan. Maar nu was daar in Pergamum een kerk waarvan Christus zegt, vers 13, en ik weet waar gij woont. Laten we over die woorden ook even nadenken. Dat zegt de Heere vanmiddag ook nog tegen u, tegen jou, wanneer je misschien in moeilijke omstandigheden bent. Als uw huis staat in de eenzaamheid en als iedereen u vergeten lijkt, ik weet waar gij woont. Als achter uw voordeur zoveel moeite en zoveel verdriet schuilgaat waar anderen niet van weten, ik weet waar gij woont. Als er spanning is in het huis, in het gezin, in het huwelijk, ik weet waar gij woont. En als Christus dat in zijn woord zegt, ook deze middag, zou u hem dan niet smeken, Heere, als u weet waar ik woon, als u weet waar mijn huis staat, zou u dan binnen willen komen? Zou u ons huis dan willen bezoeken? Zou u ons huis dan willen vervullen? Zou u er willen wonen? Ik weet waar gij woont. Ja, en dan zegt Christus er nog iets bij, want dan zegt hij, ik weet waar gij woont, waar de troon des Satans is. En dan komt het, midden vers 13, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Midden in die goddeloze omgeving, waarin de duivel op allerlei wijze zijn pijlen afschoot op de mensen, hebben de christenen in Pergamum stand gehouden. En hoe hebben ze stand gehouden? Ze hebben de naam van Christus gehouden, vastgehouden, staat er letterlijk. Durham, Schotse prediker, die zegt, ze hebben Christus met hun beide handen als het ware vastgehouden. Ze hebben zich aan hem vastgeklampt. En dan kun je zelfs in Pergamum leven. Als dat er maar mag zijn, gemeente, is dat er bij ons. Want de prediking van deze middag heeft niet als doel alleen maar om te laten zien, wat zit er nu achter al die dingen om ons heen, achter al die evenementen, achter al die feesten, achter al die andere godsdiensten. De Bijbel is daar duidelijk over, de troon des Satans. Maar Gods woord wil ons er vanmiddag ook op wijzen dat er maar één weg is om te midden van zulke omstandigheden je ziel te behouden. En dat is wanneer u de naam van Christus houdt, vasthoudt. En de naam van Christus, dat wil zeggen Christus zelf. Christus in zijn persoon, Christus in zijn werk, Christus in zijn ambten als profeet en priester en koning. Alleen als u zich in al uw armoede en al uw aanvechting aan hem vastgrijpt en aan hem vastklampt, dan zult u behouden worden. In Pergamum was er een volk waarvan Christus kon getuigen, gij houdt mijn naam. En als Christus dat, laat ik het zo zeggen, prijst, dan prijst hij ten diepste zijn eigen werk. Gij houdt mijn naam, want hoe staat het er ook nog? En gij hebt mijn geloof niet verloochend. Dat had de kerk in Pergamum niet gedaan. Ook niet in de dagen waarin Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden. Antipas, onbekende naam in de Bijbel. Misschien dat er kinderen of jonge mensen zijn die nog nooit van deze Antipas hebben gehoord. Komen hem in de geschriften van de eerste christenen in de kerkgeschiedenis ook niet tegen. We komen zijn naam in het boek Handelingen niet tegen. Maar het is een getrouwe getuige geweest van Christus. In het Grieks staat er een getrouwe martus. En daar is ons woord martelaar van afgeleid. Antipas is, zo moeten we het ons voorstellen, op zeker moment meegenomen. En ik zeg het maar heel gewoon, hij is voor het blok gezet. En ze hebben het gezegd, daar op het hoogste punt van de stad, in die tempel voor de keizer, waar dat beeld voor de keizer stond en waarvoor een vuur brandde. Ze hebben het gezegd tegen Antipas. Antipas, en nu moet u verklaren uw onderworpenheid aan de keizer en u moet eer bewijzen aan de keizer. Een paar korreltjes wierook op het vuur strooien. En twee woorden maar. Curios keizer, de keizer is heren. En dan zult u vrij uitgaan. En als ik er nu stond. En als u daar nu vanmiddag, en als jij vanmiddag eens voor dat vuur stond, paar korreltjes weer ook maar, de keizer is heren, en Antipas kon het niet. Hij kon het niet zeggen, omdat Antipas had geleerd en had gezien, er is er maar Eén die alle eer en hulde waard is. En dat is Christus. Omdat hij door de Heilige Geest had mogen leren en had mogen belijden. Jezus is Heere. En dat heeft hem zijn leven gekost. Want hij is getrouw geweest tot in de dood. Ook in de dagen waarin Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden. Gemeente, hoe zou dat nu zijn met ons? Ik wil niemand bang maken, u moet het ook goed opvatten, maar als er nu bij de uitgang van de kerk iemand stond met een mitrailleur. Die vroeg, geloof je in God en geloof je in Christus? En je ja-woord zou je je leven kosten. En wat zou u, wat zou ik zeggen? Dan komt het erop aan. Dan gaat het niet meer om praatjes, maar dan komt het erop aan. Het is uit de martelaarsakte van Polycarpus. Vorige week heb ik iets over hem verteld. Dat we weten dat er in Smyrna, en dan ga ik even met u in gedachten nog terug, dat er in Smyrna twee verschillende mensen waren. En die ene die was buitengewoon belangrijk. Was buitengewoon bevreesd voor de marteldood. En weet u waar hij het meest bevreesd voor was? Was een christen. Hij was het meest bevreesd om de naam van Christus te verloochenen. En dat zei hij ook tegen zijn geloofsgenoten, als het toch van mij afhangt. En als ik daar straks voor de wilde dieren word geworpen, dan zal ik de naam van Christus nog verloochenen. En er was een ander en die zei, maar ik zou in de kracht van Christus wel staande blijven. En En ik ga het martelaarschap juist zoeken, want ik wil mijn leven geven voor de zaak van Christus. En toen kwam het erop aan. En toen kreeg degene die zo bevreesd was geweest voor zijn eigen zwakheid en voor zijn eigen lafheid. En die er vooral zo bevreesd voor was geweest om de naam van Christus te verloochenen, de moed vanuit de hemel om staande te blijven. En die andere man die grote verhalen van tevoren had en die zichzelf had aangegeven, bij het zien van de wilde dieren deinsde die terug en verloochende die de naam van Christus. Daarom de Heere geven ons allemaal dat deze tekst en de vraag vanuit de tekst ons op de knieën mag brengen. Bij het gebed mag brengen, Heere, mag ik van u moed ontvangen om voor uw naam uit te komen. En dan niet alleen in die denkbeeldige situatie die ik net noemde. En die misschien wel helemaal niet zo waarschijnlijk is, zo in onze tijd. Maar ook als je moet bidden voor je eten. Te midden van je medestudenten of je collega's. En ook als er bij andere gelegenheden op ons werk en onder collega's een aanleiding is om voor de naam van de Heere uit te komen. Zou de Heer het kunnen zeggen? Mijn getrouwe getuige. Dat is trouwens een bekende uitdrukking. De getrouwe getuige. Dat is een uitdrukking die horen wij eigenlijk iedere zondag. Dat is de hoge aanduiding die de Heer Jezus Christus ook voor zichzelf gebruikt. In Openbaring 1. Die de getrouwe getuige is. Hoe kon Antipas de getrouwe getuige zijn? Alleen vanuit die getrouwe getuige. Zo waren daar de strijders in Pergamum. En dan gaan we naar onze tweede gedachte en we blikken terug vanuit vers 13 naar vers 12. Want als de christenen in Pergamum zo in een afgodische omgeving, ook in een levensbedreigende omgeving zich bevonden, wat zegt Christus dan aan het begin van de brief over zichzelf? Vers 12. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Van alles wat de Heer Jezus over zichzelf zou kunnen zeggen, zegt hij hier dit. Dat er in zijn hand een zwaard is. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent allereerst dat Christus alle macht heeft. Kijk, de Romeinse overheid, de keizer, droeg het zwaard. U kunt dat lezen in Romeinen 13. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, staat daar. En de overheid maakte op een verschrikkelijke manier misbruik van die zwaardmacht door de christenen te vervolgen. En de christenen in Pergamum, ze hebben wellicht gevreesd voor dat zwaard. Dat betekende, dat kon hun dood betekenen. Maar nu zegt Christus, vergeet het niet, kerk van Pergamum. Ik ben degene die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Daar ligt ook een dreigende klank in. Allen die zich tegen mij verzetten. Alle die mijn kerk vervolgen. Alle die mijn vijand blijven, zullen eenmaal door mijn zwaard vergaan. Gemeente, dat is een aangrijpende gedachte. Dat allen die Christus verwerpen, eenmaal met het zwaard van Christus te maken krijgen. Dat tekent hem als de uitvoerder van het oordeel. Maar het tekent hem ook, en dat is de tweede betekenis die erin ligt, tekent hem ook als degene die het zwaard van het woord hanteert. Want het woord van God, de Bijbel, de prediking van dat woord, wordt in Gods woord ook vergeleken met een zwaard. In het Oude Testament, Jesaja 49 en Psalm 45, in het Nieuwe Testament, Efeze 6, Hebreeën 4. Kijk wat Christus ook zegt. En dan komen de woorden van onze tekst van vanmiddag heel dichtbij. Dat is, hij is degene in wiens hand een zwaard ligt. Het zwaard van het woord. En als zijn woord kracht doet, als zijn woord gebruikt wordt voor de bekering van een man of een vrouw, een jongen of een meisje, ook in 2019 is zijn woord als een zwaard. Als een zwaard dat zo scherp is, tweesnijdend is, dat is het allerscherpste zwaard wat er in die tijd was. Als een woord dat indringt in het hart. Is dat niet wat er gebeurt? Als de Heere een zondaar gaat overwinnen, dan dringt zijn woord door alles heen je hart binnen. Dan gaat het kracht doen. En dan ga je precies hetzelfde woord als wat je al die andere keren hebt gehoord, heel anders beluisteren. Want het woord komt binnen met kracht. Dring door. Hebreeën 4 maakt duidelijk dat het de dingen openlegt. En dat is ook wat er dan gebeuren gaat. Als de Heere komt en zijn woord doet kracht, het woord is als een zwaard, dan legt dat je hart en je leven open. En dan ga je, ja, dan ga je niet alleen ontdekking krijgen van de wereld waarin je leeft, zoals we dat net even hebben gehoord. Maar dan ga je de wereld in je eigen hart zien. Dan ga je de wereld in je eigen leven zien. Dan ga je iets zien van je schuld en van je zonde tegenover God. En dan wordt mijn hart daardoor getroffen en verwond. Zoals we het lezen in Handelingen 2 bij dat grote Pinksterwonder. En ze werden verslagen in het hart. En dan staat er letterlijk doorboord als met een zwaard. Het is wel vernederend, gemeente, vindt u niet, dat Christus zijn woord moet hanteren als een zwaard? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Weet u hoe dat komt? Omdat wij vijanden zijn. Omdat wij vijanden zijn, is het dat Christus moet komen met het zwaard van zijn woord. En dat hij een zondaar in zijn geweten en in zijn hart moet gaan raken. Maar wat een wonder als het gebeurt. Want, en ik heb die uitdrukking misschien wel eens vaker aangehaald, het zwaard van Christus, ook het zwaard van ontdekking, dat is gedoopt in zijn eigen liefdesbloed. En daarom is het toch heilzaam en is het toch goed en drijft zulke ontdekking altijd uit naar de Heere. Dus dat is ook wat er gebeurt als dat tweesnijdend scherpe zwaard gaat werken in je leven. Dan ga je iets zien van wie je bent, je krijgt er pijn van, maar het gaat je ook uitdrijven naar de Heere toe. U hoeft dat niet hardop te zeggen vanmiddag, maar is dat gebeurd in uw leven? Is dat gebeurd? Misschien wel in de achterliggende weken of maanden. Dat de Heere je leven ging openleggen. Dat je getroffen werd door zijn woord. En misschien kan u niet eens zeggen, het was toen en toen, daar op dat moment, maar dat u het zegt. En langzaam maar zeker, gedurende de achterliggende tijd, is het steeds meer zo geworden. En drijft het je uit, drijft het u uit naar hem. En moet u het zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. En u hebt me iets van laten zien wie ik ben. En laat u me maar meer zien. Maar wil u ook de wonden die het woord geslagen heeft in mijn leven verbinden? Wil u ze verbinden? Dat is nodig, gemeente. Ook als het woord je getroffen heeft, geraakt heeft. Als er een wond gekomen is in je leven. Kan een mens zo de neiging hebben om zelf zijn wonden te gaan verbinden? Dan kan een mens ook nog wel eens naar een ander toe gaan en eens kijken of een ander een doekje heeft voor het bloeden, om zo te zeggen. Maar de Heere moet uw wonden verbinden. En er staat ergens in het Oude Testament dat zijn handen doorwonden en helen. En als de Heere u nu verwond heeft in de prediking, heilzame wond, zijn wond geslagen in je hart, je bent geraakt, getroffen, rust dan niet, voordat hij als de grote heelmeester, want dat is die ook, gekomen is en de wond verbonden heeft. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Gemeente, daar ligt toch evangelie in. Echt waar. Want nu kan de grootste vijand tot God bekeerd worden. Als Christus een zwaard aan zijn heup draagt. Daarom zingt Psalm 45 het ook. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Als Christus zijn zwaard in de hand neemt. En dat kan een dominee ten diepste niet maken. Die moet wel proberen te preken alsof de prediking een zwaard is. Maar als ik u prik, gemeente, dan brengt dat, om zo te zeggen, nog niet een echte wond in uw hart. Maar als de Heere het woord als een zwaard in zijn hand neemt. Laat dat ons gebed zijn. Heere, wilt u het woord ook gebruiken als een tweesnijdend scherp zwaard? Nou ja, dominee, wie vraagt dat nou? Je gaat toch niet vragen om een zwaard in je hart? Toch is nodig. Kan het niet anders? Wat denkt u, gemeente? Ik heb daar ook wel over nagedacht. Maar u moet maar proberen even mee te preken en mee te denken. Zou het nou kunnen dat de Heere een aantal slechte, harde, verstokte zondaren bekeert en dan gebruikt hij zijn woord als een zwaard? En dat er ook nog andere mensen zijn en dan komt het zwaard niet te pas. Nee, dat geloof ik niet. Als de Heere een zondaar bekeert, gebruikt hij zijn woord als een zwaard. Natuurlijk, de vijandschap in het hart van de een is van een heel ander karakter dan de vijandschap in het hart van een ander. Er zijn mensen die leven volop in de zonde. Er zijn mensen die voor het oog van anderen een heel vroom en ingetogen leven leiden. Misschien de Bijbel wel heel veel onderzoeken. En misschien wel heel druk bezig zijn met allerlei dingen in het Koninkrijk van God. Maar als de Heer zijn woord ontdekkend laat komen in je leven, en dat woord heel scherp je hart ingaat, dan kom je toch je eigen vijandschap ook tegen. Toch? Zo is het toch. Ook mijn vrome vijandschap. Mijn vrome rechthebbendheid. Misschien heb ik u dat wel eens gezegd. Dat ik leraar godsdienst was op een middelbare school, theologie gestudeerd. Iedere zondag een half uur nadenken over je eigen dood en over de eeuwigheid en over Bijbel lezen. En God niet kennen. En geen genade kennen. En toen ging daar een oud klasgenote van mij aan het heilige avondmaal. En toen kwam er in één keer de vijandschap in mijn hart. Zij wel. Ja, zij wel. En ik met al mijn zoeken en al mijn ijver en al mijn inspanning. Ik zeker niet. Vrome vijandschap. Gemeente. Moet de Heer ook aan ontdekken. En dat is een doorgaand werk. Echt waar. Dat is een doorgaand werk. Al Gods kinderen zullen bij ontdekkend licht steeds meer de vijandschap in hun eigen hart, in hun eigen leven te zien krijgen. Maar er gebeurt ook iets anders. Dat is ook waar. Vijandschap van de oude mens. Maar als de Heere gaat werken, dan komt er altijd zijn liefde in mij. Dan komt er ook een trek naar God in mij. Het zwaard gedoopt in het bloed van Christus. En dan gaat Christus niet alleen overwinnen, maar dan gaat hij ook inwinnen. Dat brengt ons eigenlijk ook bij het laatste, bij onze laatste gedachte. De overwinning door Christus. En we gaan nog even naar vers 17. Ik heb dat vers omwille van de veelheid van de stof maar opgedeeld. En we denken nu na over één van de beloften voor de overwinnaar. Die overwint, ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. Witte keursteen, wat was dat? Dat wisten de inwoners van Pergamum direct. Een witte keursteen. Die werd in de wereld van de zeven gemeenten in Klein-Azië heel wat gebruikt. En ik noem u twee belangrijke voorbeelden. Als iemand de overwinning had gehaald bij een wedstrijd, kreeg zo iemand als overwinnaar een witte kleine steen met zijn naam erin. Dat is iets van wat er meeklinkt op de achtergrond van onze tekst. Christus zegt, die overwint. Ik zal hem geven de witte keursteen, de steen van de overwinning. Maar de witte keursteen betekent ook nog iets anders. Die werd ook gebruikt in een rechtszaal in die tijd. Stelt u zich voor, er was iemand aangeklaagd. En voor in de rechtszaal zaten een aantal juryleden. En die juryleden luisterden naar de aanklachten en die namen de aangeklaagden zo wat waar. En op een gegeven moment moesten ze gaan beslissen. Dan werd er op de tafel een beker gezet. En als een rechter nu overtuigd was van de schuld van de aangeklaagde, dan nam die een zwarte steen. En die deed hij in die beker. Maar wanneer een rechter overtuigd was van de onschuld, wanneer er vrijspraak gewenst werd voor de aangeklaagde, dan nam die een witte steen. En die deed hij in de beker. En u begrijpt wel, als er verschillende rechters of verschillende juryleden waren, die met elkaar een beslissing namen, zo gebeurde dat nogal eens in die tijd. Ja, dan werd er gekeken hoeveel stenen er van de ene kleur en van de andere kleur in de beker gedaan waren. Witte keursteen. En dan moet u even terug naar die christenen in Pergamum. Daar staat er een, Antipas, voor de rechter. En de rechter neemt een zwarte steen in zijn hand. Deze man is de dood schuldig. En hij doet hem in de beker. zo zijn er in Pergamum waarschijnlijk heel wat gestorven. En u zegt Christus, maar al krijgt u hier op aarde van de Romeinse rechter de zwarte steen, ik zal degene die overwint een witte keursteen geven. En wat betekent die witte keursteen? Nog even proberen mee te denken. Dat betekent niet alleen leven, maar dat betekent vrijspraak. Dat betekent onschuldig. En wat zou dat een wonder zijn voor alle gelovigen die eenmaal overwinnend die keursteen uit de hand van Christus mogen ontvangen. Ik zou hen geven een witte keursteen. Niet alleen de steen van het leven, maar de steen onschuldig, vrijgesproken, eeuwig wonder. Als een arme zondaar door Christus die steen ontvangen mag. Want weet u, van allen die de witte keursteen mogen ontvangen, en dat is in onze tekst een belofte voor de toekomst, zo moet u hem lezen. Maar allen die een witte keursteen mogen ontvangen, die hebben er in dit leven ook iets van geleerd. Hoe ze niet alleen en misschien wel helemaal niet voor de aardse rechter kwamen, maar hoe ze voor de hemelse rechter kwamen. Hoe God ze daagde voor zijn recht. En toen dat gebeurde, niet in een visioen, maar onder de prediking van het woord. Toen uw leven werd aangeklaagd door het woord van God. Toen de wet u ging aanklagen en toen de wet u een zwarte steen gaf, des doods schuldig. En toen de duivel uw zonde ging aanwijzen en u een zwarte steen gaf, des doods schuldig. Toen het woord van God als een zwaard in uw binnenste kwam en de dingen ging openleggen en u het zag, God, ben ik zo. Is dat mijn bestaan? Toen is er toch een moment gekomen dat u, nee, niet in onverschilligheid, maar met een verbroken hart, een zwarte steen in de hand moest nemen en hem in de beker moest gaan doen en moest gaan zeggen, o God, ik ben des doods schuldig. Terecht van God toevallen, aan Gods kant komen, de Heere niet meer tegenspreken in zijn rechtvaardig oordeel, dan blijft er een veroordelenswaardig mens over. En als de Heere nu een witte steen in de beker doet, hoe kan dat? Vraagt iemand. Hoe kan het dat de Heere aan een mens die zich zo moet schuldig kennen voor Gods aangezicht, die zich zo moet aanklagen, die geen verontschuldiging meer overhoudt, hoe kan het dat God zo'n mens een witte keursteen gaat geven? Wel, hoe zegt onze tekst het? Op de keursteen een nieuwe naam. En met heel veel respect, gemeente, voor alle uitleggers die een andere uitleg volgen van die nieuwe naam. En ik heb geprobeerd bij de voorbereiding met hem mee te denken. Maar ik geloof toch echt dat dat de naam van Christus is. De witte steen met de nieuwe naam. Hoe kan het dat God een zondaar vrijspreekt? Hoe kan het dat God een zondaar het leven geeft en hem onschuldig verklaart? Dat kan alleen wanneer hij zo'n arme zondaar aanziet, zo'n doodschuldige zondaar aanziet in zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is. En die vanuit de hand van Pilatus ten diepste, niet letterlijk, maar toch wel figuurlijk, zwarte steen kreeg. De doodstraf. Die van zijn hemelse vader ten diepste die zwarte steen kreeg. Hij is als borg, als plaatsvervanger voor heel zijn kerk, des doods schuldig. Hij moet sterven. Maar die in die weg de witte steen heeft verworven, opdat zondaren uit hem nog een witte keursteen mogen ontvangen, vrijgesproken van schuld en straf en een recht op het eeuwige leven. Dat is het hart van het evangelie, gemeente. Op de keursteen een nieuwe naam geschreven. En dan zegt het slot van de tekst, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, het volle zicht op die hemelse heerlijkheid, dat wordt pas gekend als een mens daar door genade komen mag. Daar zal hij Christus kennen zoals hij gekend is. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Witte keursteen voor een doodschuldig mensenkind. En voor wie is dat? Wat zegt onze tekst? Laten we deze middag heel dicht bij de tekst blijven. Die overwint. Want de christenen in Pergamum, en wij vanmiddag ook in Rotterdam en omgeving, als er één ding is dat we moeten leren, dan is het dat het leven van een christen ook strijd is. Er ligt een aansporing, een dringende aansporing tot die strijd in de tekst. Die overwint. Dat wil zeggen, die strijd tegen de Satan, die in Pergamum woonde en troonde. Die strijd tegen de oude mens van de zonde, die niet alleen maar in Pergamum woonde, maar die in het hart en in het binnenste van Gods kerk in Pergamum woonde. Strijd. Maar dan wel een strijd achter Christus aan. En daarom geen wanhopige strijd. En daarom geen verloren strijd. Daarom uiteindelijk een strijd die leidt tot de overwinning. Gemeente, het leven, het echte christelijke leven is wel een leven van strijd. En toch is het het beste leven wat er is. Want het is het leven achter Christus aan. Het is het leven vanuit Christus. En waar zijn kinderen komen, ook in een stad en in een omgeving waar de Satan woont en troont, daar is hij al geweest. En hij is sterker dan het geweld. Daarom zegt de dichter van Psalm 3 het, wat we gaan zingen. Ik heb de overhand verkregen, maar gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Gemeente, nog één vraag. Bent u zo'n strijder van Christus, dan zal de overwinning zeker zijn. Of, weet nog niet, of strijdt u nog tegen God? tegen Christus. In zonde. In ongeloof. In opstand. Dan zult u eenmaal het zwaard van Christus zien. Als het te laat is. En daarom, Heere, overwin me. Door uw macht laat uw woord een zwaard mogen zijn dat mij overwint en inwint en me brengt onder uw krijgsbanier. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord, het onderwijs vanuit deze oude brief. die zo actueel is. En Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Want het is nooit de bedoeling van uw woord dat uw kerk zich stelt boven de wereld. Maar wel dat onze ogen geopend worden voor de wereld waarin wij leven en de wereld die er in ons hart kan leven. En we bidden u, geef ons geopende ogen. We bidden u, overwin ons door de kracht van uw woord en van uw geest. En laat uw woord als een zwaard zijn dat ons ontdekt. En dat ons uitdrijft tot u. En wilt u ons geven dat wondere geheim van die witte keursteen voor een doodschuldige. Heere, heilig uw woord zo aan het hart. Gedenk ons als gemeente en als dienaar van het woord ook wanneer we elkaar in de komende weken niet zullen ontmoeten op de zondagen. Doe ons elkaar ook na de periode van rust weer ontmoeten, schenk uw bewaring. We dragen aan u op de dienaren die uw woord in de komende weken hopen te bedienen. Bidden u, Heere, gedenk ons allen. Geef u wat nodig is, ook bij het prediken van uw woord later op deze dag elders. En hoor en verhoor ons in de vergeving van alle zonden, om Christus wil. Amen. Slotzang is van Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Het zesde vers van Psalm 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.